Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media.
Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Het begin van de grootste oorlog op ons continent sinds 1945. In deze podcast ga ik, Jos de Groot, wekelijks voorbij de frontlijn met twee generaals buiten dienst. Peter van Umm en Mart de Kruijf. Mannen met een duidelijke missie. Zij leggen jou uit hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. In deze aflevering, hoe keren soldaten terug uit Bachmoed? De nu al maandenlang bevochten stad geldt als het gruwelijkste strijdtoneel van de oorlog in Oekraïne. Wat doet dat met een mens? Als je het er al levend vanaf brengt, hoe dan verder na alle verschrikkingen die je hebt gezien? Je luistert naar Veldheren. Aflevering 4. Ik zit aan tafel met twee generaals buiten dienst. Oud-commandant der strijdkrachten Peter van Umm en oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. We bespreken vandaag een belangrijk onderwerp. Wat doet oorlog met een militair? We beginnen met de dag van vandaag. En ik wilde eigenlijk even beginnen in Nederland. Want we maken deze podcast 15 maart, verkiezingsdag. Jullie zijn natuurlijk in je actieve militaire bestaan in gebieden geweest waar democratie niet vanzelfsprekend was of is. Maakt dat zo'n dag als vandaag voor jullie een andere waarde heeft misschien?
Nou ja, ik heb in de missiegebieden waar wij zijn geweest, heb ik mensen gewoon gezien die een dag liepen, die uren in de rij stonden om hun stem uit te brengen. Want eindelijk kon dat weer eens. Of misschien was het voor sommigen zelfs wel de eerste keer in hun leven dat ze dat konden. Dat moet je wel blijven beseffen, wat voor een groot goed het is. En dus ja, zou ik alsnog iedereen hebben opgeroepen van ga alsjeblieft stemmen. Want ja, het is jouw democratisch recht, maar ik vind het ook wel een beetje een democratische plicht.
Kijk, mijn hoofdopdracht in Afghanistan was in 2009, juli 2009, om de verkiezingen goed te begeleiden en veilig laten plaatsvinden. En moet je voorstellen wat daar gebeurt, dan kom je bij een dorpje voor de registratie van de kiezer. Dus niet stemmen, maar de registratie van de kiezer. En het is 60 graden buiten. En daar staan gewoon 200 meter rij, alleen maar mannen, hè, want vrouwen mochten nog niet stemmen toen. Alleen maar mannen staan uren te wachten, sommige 24 uur, om ze alleen maar te mogen registreren om te mogen stemmen. En dan kom je terug met het vliegtuig en dan kom je hier en dan lees je dat in de gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% stemt. Denk je, jongens, we maken wel een foutje met z'n allen hoor.
Laten we naar het slagveld in Oekraïne gaan, daar waar vrijheid en democratie wordt bevochten. Peter sloot vorige week de podcast af met de verwachting dat Bachmoed een week later in dezelfde situatie zou verkeren als hoe wij hier vorige week afscheid van elkaar namen. Natuurlijk vallen er nog steeds elke dag heel veel slachtoffers. Is er iets veranderd in de situatie daar?
Nou, kijk, wat je ziet is dat de Russen steeds meer interne heibel krijgen. Hè? De Wagner-groep zegt, ik krijg niet de munitie die ik nodig heb. Poetin is een beetje van het verdeel en heers. Dus je vindt het niet zo erg dat hij en een Wagner-groep heeft en een regulier leger. Maar het is nu zo dat als Poetin het reguliere leger opdraagt om meer munitie aan de Wagner-groep te geven, dan gaat dat heel lang duren. Dan wordt die overal indirect tegengewerkt. Dus het zou best wel eens kunnen dat de tegenstelling binnen het Kremlin best wel eens groot worden dan dat wij denken. En eigenlijk is het omdat succes uitblijft. Zolang je Bachmoed niet neemt, wordt die interne druk alleen maar groter. Overigens zien we die druk ook wel aan de Oekraïnse kant. Hè? Want elke dag dat Oekraïne daar vecht, schakelen ze meer rust uit. Dat is waar. En de symboliek van het stand houden, dat werkt ook. En elke dag winst is een dag dat je troepen kunt opbouwen. Maar er is ook in Oekraïne best wel discussie. Moeten we nu daarmee doorgaan met dat gevecht? En daar ben ik eens ingedoken. En op 29 augustus in 2014 heeft de slag om Ilovaisk plaatsgevonden. Dat ligt oost van Donetsk. Overigens vlakbij het gebied waar de MH17 is neergegaan. En daar hebben eenheden van het Oekraïnse leger gevochten tegen de rebellen, tegen de Russische rebellen. Ze hebben een dorpje daar ingenomen, Ilovaisk hebben ze ingenomen. En toen heeft eigenlijk het reguliere Russische leger heeft ingegrepen. Die is de grens overgegaan en heeft met tanks en kanonnen die stad omsingeld. En uiteindelijk mochten de Oekraïners daaruit, alleen zonder wapens. Ze hebben gezegd, dat doen we niet. We nemen alles wat we hebben, nemen we ook mee terug naar eigen linies. Dus ze gingen via twee routes terug en zijn eigenlijk voortdurend aangevallen. En er zijn tussen de 500 en 1000 Oekraïense soldaten zijn daar gesneuveld. Heel veel. Dat is wel een beetje een trauma. Dus het omsingelen,
de omsingeling
en het niet vertrouwen van de Russen leidt ertoe dat er best wel discussie is van hoe lang blijven wij daar eigenlijk zitten. En het heeft te maken met de geschiedenis. En elk jaar op 29 augustus wordt die slag om Ilovaisk en zeg maar de Oekraïne vindt dat een oorlogsmisdaad van de Russen, wordt er herdacht. Dus dat geeft je wat meer diepte in, ja, moet je, hoe lang blijf je daar vechten en niet. En die discussie die nu woedt in Oekraïne zelf.
Ja,
maar je ziet nu gewoon naar de kaart en naar het terrein kijkend, is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. En ja, zo'nzelfde situatie als Mart net omschrijft, die zie je nu gewoon ontwikkelen. Want de Oekraïners hebben daar eigenlijk nog maar van één kant dat ze Bachmoed in of uit kunnen. Dus het risico blijft natuurlijk bestaan dat ze uiteindelijk helemaal omzingeld worden. En dat zullen ze ten koste van alles proberen te vermijden. Of ze moeten uiteindelijk toch die keus maken om Bachmoed los te laten.
We kregen een vraag van een luisteraar over Bachmoed. Vond ik interessant. Hij schrijft ons op de Oryx Live Map. Zie je dat het hele front al maandenlang dagelijks door de Russen beschoten wordt? Hoe is het mogelijk dat de Oekraïnse soldaten dit overleven en de Russen bij hun aanvallen en bestormingen tegen kunnen houden en uiteindelijk meer Russen uitschakelen dan ze zelf aan manschappen verliezen? Hij zegt, ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Mart, kun jij je daar iets bij voorstellen?
Nou ja, je ziet nu dat de gevechten zich vooral in het westen van Bachmoed afspelen. En Bachmoed zelf is een stad met 70.000 inwoners. We weten dat het effect van
althans,
granaten...
Althans, die waren er, hè? Die 70.000. Ja.
Zeg maar nu minder 67. Zijn er ongeveer 3.000 schijnen daar te wonen. Maar die wonen in kelders. Die zitten dus in orde. In schuren, maar vooral in kelders, in riolen, daar kun je schuilen. En op het moment dat de vijand komt, dan ga je eruit en dan ga je vechten. Maar de werking van de Russische kanonnen tegen een bebouwd gebied, zo'n grote stad, is gewoon veel minder. En als je het terrein goed kent, en Oekraïne kent het terrein goed, en je moet als aanvaller in een vreemde omgeving aanvallen in een stad en in een dorp, moet je je voorstellen, dan is de dreiging is overal. De dreiging kan voor je zijn, kan ook achter je zijn, als iemand uit het riool komt, kan boven op een dak zijn, kan links zijn, kan rechts zijn. Dus dat zijn gevechten die enorm intensief zijn, noemen we dat met de eufemisme. Met andere woorden, het vreet mensen, het vreet munitie. En het is een van de ergste soorten gevechten die je moet kunnen voeren. Gevecht in orde.
Ja, en in die situatie, de verdediger heeft zich voorbereid in dat terrein. Dus die kan gedekte opstellingen hebben. Ja, je ziet in allerlei films, zie je bijvoorbeeld dat militairen die in een huis zijn en die willen naar buiten schieten, die steken hun loopver uit het raam. Ja, dat is amateurisme. Ja, dat doe je niet, want en de Oekraïners weten dat heel goed. Ja, je blijft dus zoveel mogelijk onzichtbaar en probeert je effect, je kogels en dergelijke, probeer je naar die ander toe te brengen. Maar jij kunt wel zicht gedekt blijven en soms zelfs helemaal gedekt tegen het vuur van die ander. Die aanvaller, die kan dat niet. Die moet op een gegeven moment zichzelf blootgeven om uiteindelijk vooruit te komen. En dan zie je het grote verschil ontstaan tussen degene die toch van die dekking maximaal gebruik kan maken en degene die totaal eigenlijk geen dekking heeft. En als je op die lui die geen dekking hebben dat maximale effect brengt, dus ook jouw artillerie en je rechtstreeks schieten, als je die daarop brengt, ja, dan maak je dus veel slachtoffers.
Kijk, het is niet zo nieuw. Hè? Een van mijn ondercommandanten in Afghanistan was een Amerikaanse marinier, Larry Nicholson, en die heeft gevochten in Fallujah. En hij was tegen mij gezegd, wij moesten daar aanvallen, offensief optreden. Hij zegt, dat is echt de hel op aarde. Want je weet echt niet vanaf welke kant de dreiging komt. En ik denk dat dat precies in de kern zegt. Je weet niet van welke kant de dreiging komt.
Ik hoop dat daarmee de vraag van Ben Vroom is beantwoord. Ja, tegelijkertijd zien we, Mart, jij refereerde er net al even aan, dat er oneenigheid is onder Russische soldaten. Er gingen video's rond deze week waarin we die Russische soldaten zien vermomd met sjaals en mutsen. Doen ze een appel aan Poetin. En eentje die zei, wij zijn zonder enige steun van artillerie, mijnenvegers en verkenners als slachtvee ingezet. Wij zijn geen kanonnenvoer, wij willen waardig vechten. Mart, hoe heb jij daarna gekeken?
Ja, schokkend. Zowel als mens, als professional. Want je denkt, ja luister, het laatste wat je als commandant wil, is dat jij mensen de meest gevaarlijke opdrachten geeft, zonder dat je ze de middelen meegeeft om die opdracht te kunnen uitvoeren. Je kunt heel veel vragen van mensen, maar als je de spullen niet geeft die ze nodig hebben, als je de steun niet geeft die je nodig hebben, is dat niet alleen militair gezien een zwaktebod, maar ook ethisch een zwaktebod.
En Peter, wat zegt het als militair op deze manier de media opzoeken?
Ja, nou, ik denk dat deze Russische militairen ook gezien hebben wat meneer Prigozhin, de baas van de Wagner-groep, allemaal in de media doet. En hoe die probeert toch voorraden, munitie en dergelijke en aandacht naar hem en zijn groep toe te halen. En zij maken een simpele rekensom. Als het naar de Wagner-groep toe gaat, komt het niet bij ons. En we hebben al tekort. Dus die doen nu toch een appel via de buitenband eigenlijk aan hun eigen leiders. En ja, je zou liever hebben dat ze met zo'n signaal naar hun eigen commandanten toe gaan. En dat die er wat mee doen. Maar waarschijnlijk kunnen ze of niet naar hun commandanten toe, of ze zien dat hun commandanten ook machteloos zijn en niets met zo'n signaal kunnen. En dan zoeken ze het via de buitenbocht. Ja, en een oude baas van mij zei altijd al dat mensen kunnen best wel naar de media toe gaan, maar vaak zijn hun drijfveren, hun argumenten daarvoor zijn niet zo verheven en niet zo handig. Want hij zei, of ze gaan uit ijdelheid, of uit frustratie, of uit naïviteit, die kant op. Nou, kies in dit geval maar. Ijdelheid zal het niet zijn, maar het is denk ik voor deze militairen toch in ieder geval frustratie dat ze deze weg zoeken. En het knaagt natuurlijk uiteindelijk ook aan hun moreel en aan de mentaliteit van deze troepen. Want als jij zo bewust bent van het feit hoe jij wordt ingezet en welk gebrek aan middelen, nou dan is het moreel niet al te hoog.
Wat ik mij dan toch afvraag, we zien de video's van de Russische militairen, hè, die hun frustratie uiten, maar toch wordt er, zij het meter voor meter, terreinwinst geboekt door de Russen. Is dat dan puur de kracht van de massa, waar wij het ook eerder hier over hebben gehad, die dan belangrijk is?
Ja, maar eerst voor de mensen die filmpjes niet hebben gezien. Ze staan onherkenbaar op de filmpjes. Hele groepen Russische militairen, hè, soms 10, 20 man, die gewoon geen emblemen op hun uniform hebben, doeken voor hun hoofd hebben en een van tevoren opgestelde tekst voorlezen. Dus ze hebben er goed over nagedacht. Ze weten dat er consequenties kunnen zijn als de bazen, de commandanten erachter komen dat zij het hebben gedaan. Wat zegt dat over de verhouding tussen de militairen en hun commandanten?
Geef het antwoord maar.
Ja, dat is dus niet goed. Nee. Ja, en dan kun je wel zeggen van, nou, uiteindelijk zijn deze militairen, want ze geven ook zelf aan, hè, we willen best vechten. Maar dan moeten we wel de spullen hebben. En toch weten ze dan af en toe nog vooruitgang te boeken. Maar dan kun je ook wel nagaan ten koste van wat.
En die vooruitgang, dat is dan toch de kracht van hoeveelheid mensen?
Massa en ook dwang. We weten bijvoorbeeld dat het Russisch leger en de dienstplichtigen daar, elke lichting die erop komt, ook al vechten ze niet, zijn er honderden dienstplichtigen die of worden mishandeld en daaraan overlijden of zelfmoord plegen, omdat er geen ruimte is voor discussie. Je voert uit. En als je dat moet doen en je eigen leven komt in gevaar, ja, dan kun je kiezen of ik ga naar voren of ik ga niet naar voren. Maar dan bestaat de kans dat jij geen proces krijgt, maar gewoon sneuvelt door eigen vuur van achteruit. Er is een enorme dwang in het Russisch leger om uit te voeren wat jij opgedragen krijgt, zonder discussie, zonder marge, je gaat. En als je niet gaat, zijn de consequenties voor jou. Dat is een andere wijze van vechten en motivatie als het wij doorgaan.
Nog een triest voorbeeld. Voor de oorlog gingen al die eenheden naar oefenterreinen tegen de Oekraïnse grens aan. En het was in Rusland zo dat dienstplichtigen mochten niet in een oorlog worden ingezet. Dat is ook een van de redenen waarom Poetin dit waarschijnlijk geen oorlog noemt. Maar voor de zekerheid hebben ze dus heel veel dienstplichtigen gewoon gedwongen om een contract te tekenen, zodat ze zogenaamd beroeps waren. Want dan konden ze wel mee in deze operatie. Nou, dat is puur druk uitoefenen op de mensen. Hun ook niet goed informeren over wat hun te wachten staat. Dat helpt allemaal niet bij de bereidheid om uiteindelijk het beste in de strijd te laten zien.
Ik wil graag nog één ding met jullie bespreken met betrekking tot de actualiteit. Een paar weken geleden kon je de televisie niet aanzetten of de discussies gingen over die Leopard tanks die het Westen massaal naar Oekraïne zou gaan sturen. Kan aan mij liggen, maar ik heb er al een tijdje eigenlijk niet meer zoveel over gehoord. Hoe zit dat eigenlijk met die tanks? Zijn die onderweg? Wanneer kan Oekraïne die verwachten en wanneer gaan die een rol spelen op het slagveld?
Hij speelt denk ik drie dingen hier een rol. Het eerste is, de meeste van die tanks zijn wel onderweg. We weten dat Polen heeft tanks ter beschikking gesteld, eigenlijk al opgeleverd aan het Oekraïense leger. Uit Duitsland komen ze eraan, uit Canada, uit Portugal, noem maar op. Die zijn wel onderweg en ook opgeleid. Maar je moet ook de munitie hebben om ze te kunnen gebruiken en het logistieke systeem. En dat kost vaak veel meer tijd. Heb je de granaten genoeg om die tanks langdurig te kunnen inzetten? Als je dat niet hebt, heeft het geen zin. Heb je voldoende reservedelen die heel veel slijten? Loopwielen, schokbrekers, rupswanden. Moet je wel even hebben. Dus moet je ook in plek hebben. En een derde is, ja, je hoort heel veel klachten over Oekraïne dat het veel te lang duurt. Ja, dat is ook wel zo. Maar je moet je afvragen, is dat nou allemaal ook echt? Of is het ook een beetje voor de bühne? Want ze bouwen druk op het Westen om snel te gaan leveren. Dat snap ik ook. Maar ja, maar waarom zou je tegen jouw tegenstander eigenlijk zeggen dat je sterker bent dan dat je bent? Dat hoort er ook bij. Een beetje downplayen dat het heel lang duurt. Met de kans dat Russen denken, nou, we hebben nog even de tijd. Dus allemaal aspecten zitten hierbij. Dat wij ook altijd als doelgroep worden gebruikt om een boodschap te accepteren die bewust naar ons wordt uitgezonden.
Ja, we kennen het van de sport, hè? De positie van de underdog is soms helemaal niet zo erg. Maar ook hier over die tanks. Ja, ik heb allerlei berichten gelezen over hoe lang het duurt dat je een tankbemanning moet opleiden. Maar mensen realiseren zich niet dat als je zo'n bemanning van Oekraïners moet opleiden, dan hebben de Oekraïners al de keus. Kunnen we mensen sturen die ervaring hebben met hun eigen tanks? Of sturen we gewoon complete blanco mensen? Maar wat het ook zijn, het zijn super gemotiveerde mensen.
Ja? En dat gaat wat sneller dan normaal.
Dat gaat veel sneller dan normaal. Want die zeggen tegen de instructeurs van stoppen we vandaag al. Laten we nog even doorgaan. Ja? Dus ze gebruiken hun tijd. Ze nemen de kennis heel snel op. En dan kun je ze relatief snel leren. Hè? In een paar weken een tank besturen, dat leer je vrij snel. Het kanon gebruiken leer je redelijk snel. Maar dan komt de vervolgslag. Heb je ook de kennis en ervaring om een aantal van die tanks in gezamenlijkheid in te zetten om daar maximale rendement uit te halen. En dat kost oefentijd.
En daar komt bij dat je moet afvragen of Oekraïne die tanks nu al zou moeten willen inzetten. Ga je dit soort middelen die schaars zijn gebruiken in de gevechten om Bachmoed, waar het eigenlijk niet om gaat? De beslissing in deze oorlog valt niet in Bachmoed. Die valt als er überhaupt een Russisch offensief komt om te kijken waar zitten dan de meest capabele Russische eenheden? Hoe kan ik die aanvallen? Dus het is nu ook nog niet nodig, hoe vreed dat ook klinkt.
Nee, en de Oekraïners moeten keuzes maken. Want ze krijgen, nou, als ik het even mag zeggen, een ratje toe van types tanks. Van sommige types krijgen ze er 10, 20. Nou, van de Leopard krijgen ze er over de 100. En dan, hoe ga je die gebruiken? Dus sommige tanks kunnen ze gaan gebruiken in verdedigende situaties. Maar als je uiteindelijk een offensief wil uitvoeren, ja, dan heb je de massaliteit van de tanks nodig. Dus misschien gaan ze die Leopards daarvoor gebruiken. En andere types waar ze er weinig van hebben, gaan ze misschien wel voor het ondersteunen van hun verdediging gebruiken.
Helder. Kortom, de Leopard komt eraan. Ja, het thema van deze week. Hoe keren soldaten terug uit Bachmoed? En hoe zorg je voor een soldaat die de hel heeft gezien? Afgelopen weekend las ik een artikel in NRC. En dat heeft me eigenlijk de hele week niet losgelaten. Het is een reportage vanuit een Oekraïns ziekenhuis, geschreven door Simone Peek, van NRC dus. In dat stuk komt een Oekraïnse militair aan het woord, Andriy Efimov van 26. Gevochten aan de frontlijn in Bachmoed, gelegerd op 120 meter afstand van de Russen. Geraakt door een luchtaanval en hij wordt gesproken in het ziekenhuis. Hij zit onder de brandwonden, zijn been is hij aangewond. Zijn ene oog mist hij, zijn andere oog heeft hij geen zicht meer aan. Ik vond het heftig en indringend om te lezen. En ik dacht heel erg van, ja, hoe moet het verder met deze jongens? Hij is 26, 2 jaar jonger dan ik, moest ik ook nog aan denken. Denken jullie daar ook wel over na als wij dit soort gesprekken met elkaar voeren?
Ja, En ik krijg, als ik zo'n artikel lees, krijg ik gewoon bijna flashbacks. Ik heb een jongen uit Afghanistan terug zien komen, die ook één oog miste. En ik zal het nooit vergeten, ik vond het zo bijzonder. Hij kwam via Duitsland kwam hij terug. Ik stond met zijn familie te wachten, zijn vader had hem opgehaald. En hij komt in het militaire hospitaal, komen we bij elkaar. En de hele familie, groots bezorgd om die jongen. En die jongen die zit nog op een behandeltafel, want onze arts had hem nog even nagekeken. En die jongen zegt zoiets van, ik weet het niet meer precies, maar hij zegt ze van, doe even rustig aan, hè. Ik heb gewoon nog een oog, hoor. Heel nuchter zat hij erin, had op dat moment in ieder geval zijn situatie geaccepteerd. En dat is natuurlijk wel een hele goede uitgangspositie om uiteindelijk verder te gaan met je leven. En met deze knul gaat het ook gewoon heel erg goed. Ja, dus met dat soort flashbacks heb je onmiddellijk als je dit soort beelden ziet of zo'n krantenartikel leest.
Doe jij dat, Mart?
Nou, in Afghanistan hadden we elke dag aanslagen met bermbommen, met kogels. Veel slachtoffers waren Afghanen, vrouwen en kinderen. En ik heb 700 eigen soldaten naar huis gestuurd met het eufemistische life-changing wounds. Dus dat betekent meestal amputaties van onderbenen. En als ik in het ziekenhuis was, omdat ik de geur van een ziekenhuis merk, dan ben ik weer gelijk terug in Afghanistan. En want geur is een hele sterke reminder. En dan zie ik weer de blauwe vuilniszakken vormen met de geamputeerde ledematen elke avond, die dan uit het ziekenhuis werden verwijderd en ergens heen gingen. En dan zeg je, oké, dit is dus wat oorlog is. Als je het elke dag meemaakt, heeft een enorme impact op de fysiek van mensen, maar ook natuurlijk de geest van mensen. En dus weet je, als soldaat, dat klinkt raar, je moet er alles aan doen om te zorgen dat er geen oorlog komt. En als oorlog komt, dan is maar één optie, dat is een winnen. Maar de prijs daarvoor is altijd ongelooflijk hoog.
Misschien een hele praktische vraag. Jij vertelt, ik zie de blauwe zakken met de ledematen liggen. Wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat er op het slagveld een soldaat wordt geraakt door een granaat, gewond aan zijn been? Ik neem aan, daar zijn jullie ook voor getraind. Daar moet je op dat moment mee om kunnen gaan. Hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er?
Het is een gelaagd systeem. De eerste handelingen zijn gericht op het overleven. En dat doe je zelf of een kameraad helpt jou. Dat noemen wij zelfhulp, kameradenhulp. En daar zit ook meestal, tenminste in ons leger, zit bij de 10 man zit een combat lifesaver, noemen we dat. Dat
is combat iemand, lifesaver.
Ja, dat is een,
sorry voor het Engels.
Ja, nee.
Dat is een geweerschutter. Dat is een geweerschutter, maar eigenlijk is hij ook een beetje traumatoloog. Die kan alle traumatologische handelingen kan hij eigenlijk doen. Hij mag ze niet allemaal doen, maar hij kan ze allemaal doen. Dus hij kan bloedingen stoppen, hij kan brandwonden kan hij bestrijden, hij kan kogelgaten kan hij bestrijden, hij kan een heleboel dingen doen. En eigenlijk weten we dat een goede behandeling in de eerste 2 minuten cruciaal is voor overleven.
In de eerste 2 minuten?
De eerste 2 minuten. Ja. En vervolgens krijg je een keten waar steeds meer kwaliteit bij komt. Dus dan komt er een algemeen militair verpleegkundige die helemaal opgeleid is om alle handelingen van traumatologie te gaan doen. En die heeft allemaal als doel om te stabiliseren en te vervoeren. Dus in leven houden en afvoeren. En op een gegeven moment word je afgevoerd naar een ziekenhuis. En daar word je dan geopereerd. Daar zit chirurgische capaciteit. Dan kun je echt een gewonde in de diepte behandelen. En de laatste fase is dat je dan terug wordt gevoerd naar je eigen land. Naar een heel specialistisch ziekenhuis. Waar wij eigenlijk alles op handen hebben. Van plastische chirurgie tot andere waar je kunt herstellen. Maar het is een keten die steeds verder naar achter gaat. Steeds specialistischer wordt. En steeds meer zorg biedt. Maar het begint bij de eerste 2 minuten.
Maar om toch ook beeldend een antwoord op jouw vraag te geven. Gewoon een voorbeeld. In Afghanistan is een peloton van de infanterie op een patrouille. De luitenant wil contact maken in dat dorp met een aantal mensen. Terwijl hij dat aan het doen is, trekt een zelfmoordenaar aan het touwtje. In die groep loopt ook een vrouwelijke combat lifesaver. En ik weet niet of ze wil dat ik haar naam noem. Maar Jijke krijgt een enorme klap van die explosie, is even van de kaart, komt bij, constateert eerst bij haarzelf dat ze zwaar gewond is aan haar been, verzorgt haar been en gaat dan op armkracht, kruipt ze naar de collega's toe die in haar buurt liggen, die ook gewond zijn, en begint die collega's te behandelen. Gewoon haar vak uit te oefenen en zorgt daarvoor dat die collega's overleven. Zo heftig is het dus in dit soort situaties. Gewoon dat mensen een beeld krijgen. Wat komt er? En dat zijn jonge mensen. En dat komt op die jonge mensen af. Helaas heeft de luitenant het niet overleefd.
Tom Christ.
Ja.
Nee, maar grenzen die vervagen ook. En mensen zeggen wel eens, waarom werken jullie niet nauw samen met landen in de missie? Ik heb wel eens uitgerekend dat als een Nederlandse soldaat gewond raakte in Afghanistan, dan waren er 16 landen die eigenlijk hielpen. Van Amerikaanse helikopters, Canadese chirurgen, bloedbank van de Canadezen. Allemaal NATO-standaard protocollen waarmee we hebben geleerd hoe je mensen heel snel kunt behandelen. Ja. En dat werkt echt. Dat heeft enorm veel levens gespaard. Als commandant is het natuurlijk een nachtmerrie. Want je krijgt gelijk te horen van je operatiekamer, zeg maar, jouw de kamer waar de operaties worden geleid. Dus niet de medische operatiekamer, maar waar militaire operaties worden geleid. Er is wat aan de hand. En dan krijg je een melding, zoveel wounded in action, soms killed in action. Dat zijn de vreselijke momenten. En eigenlijk houdt die molen pas op op het moment dat je hoort, iemand is in het ziekenhuis en iemand is stabiel. Maar ja, die hele tijd neem dat met je mee. Wat gebeurt er met mijn mensen? Gaan ze het overleven of niet?
Kijk, en dit is dus nog over fysieke schade.
Ja, laten we komen bij het mentale aspect. Want wat mij nog het meeste bijbleef van dat kantartikel wat ik net beschreef, het ziekenhuis in Oekraïne. Er wordt ook een soldaat gesproken, die is notabene zijn been kwijtgeraakt. En hij wil maar één ding, en dat is terug naar het front. Ik denk, hoe is het mogelijk? Je bent er godzijdank vandaan. Maar zo werkt het niet, hè?
Nee, zo werkt het niet. Douglas Bader is een heel bekend voorbeeld. Dat is een jachtvlieger die zijn beide benen verloor. En die kreeg protheses en die is vrolijk blijven vliegen in de Tweede Wereldoorlog. Tot het bittere einde. Wat daar een ontzettend belangrijke rol speelt, is kameraadschap. Je gaat met een groep dat gevecht in. Je beleeft onvoorstelbare dingen met elkaar. Maar je wil weer terug om jouw buddy te helpen. Om de soldaat naast jou te helpen. En daarom ga je terug. En je hebt het gevoel, als jij gewond raakt, dat je hem in de steek laat. En dat is een vreselijk gevoel. En we kennen uit Afghanistan, maar ook het andere is altijd het gevoel, als een soldaat gewond raakt, dan wil hij altijd terug. En is het aan ons, aan commandant, om te zorgen dat hij op een of andere wijze toch weer contact krijgt met zijn mensen. En ook de missie samen gaat verwerken. Dat is heel goed voor de geestelijke gezondheid, maar ook voor het fysieke herstel.
En voor jou is dat moeilijk denkbaar. Maar
zeker,
voor ons is dat eigenlijk het gevoel wat we allemaal hebben, wat al die militairen hebben. En misschien kunnen mensen nog herinneren dat we ooit een keer een helikopter een tijdje op de kust van Libië hebben geparkeerd. En toen zijn 3 van onze bemanningsleden gegijzeld door mensen van Gaddafi, ruim 10 dagen. Die families hebben in doodsangst gezeten. Uiteindelijk door onderhandelingen hebben die mensen vrijgekregen. En toen ze in Nederland kwamen, heb ik ze eerst ontvangen voordat we naar die families op het vliegveld toe gingen. En toen heb ik aan ze gevraagd, ik neem aan dat jullie terug willen naar... Ja, we willen zo snel mogelijk terug. Ik zei, prima, dat ga je niet tegen je families vertellen nu. Want die hebben 10 dagen ruim in doodsangst om jullie gezeten. En die snappen er niets van als jij gelijk begint te zeggen dat je weer naar het schip toe wil. Dus doe dat nog maar eens over een paar dagen. Het is het gevoel wat we hebben. En uiteindelijk, na een paar dagen, hebben we die militairen naar het ministerie toegehaald. En bij de minister zaten we. En toen stelden we de vraag van, nou, willen jullie terug naar het schip? En toen keek dus echt die onderofficier van die 3, die keek mij aan met van die ogen van, bent u generaal geworden om zulke domme vragen te stellen? Want ja, natuurlijk wilden ze terug. Dat is die kameraadschap. Je wil samen die klus klaren.
Om dit soort verhalen een beetje inzichtelijk te maken, zijn we even op onderzoek gedaan. Er is een onderzoek gedaan door het Nederlands Veteraneninstituut. 2020 onder Nederlandse militairen die hebben gewerkt in Uruzgan. Uit dat onderzoek blijkt dat een heel groot deel van hen is beschoten. 60%. 40% van de mensen is gericht beschoten. Nou, dat is nog weer een verschil natuurlijk. 60% van al die soldaten heeft menselijk leed aanschouwd. Bijna de helft heeft gewonden gezien, 37% heeft doden gezien en ook bijna de helft heeft slachtoffers meegemaakt binnen de eigen eenheid. Peter, kun je eens vertellen wat, jij noemde net al het mentale aspect. Wat doet dat met een mens?
Het grijpt je sowieso aan. En uiteindelijk is de kunst van zo'n groep, hè, en de leidinggevende is daar heel maatgevend in, ja, om te kijken hoe je daarmee omgaat. Dus als je zulke dingen meemaakt, ga dan bij elkaar zitten. En als jij een jonge leidinggevende bent, accepteer dan dat je nog niet al die skills hebt om dat goed in banen te leiden. En zorg dat er mensen bij zijn die jou daarbij helpen. En dat kan een dominee of een aalmoezenier zijn. Dat kan een hoofdpersoneel zijn. Dat kan een socioloog of een psycholoog die in het gebied is. Die kunnen je allemaal helpen. Of een oudere ervaren collega. Maar het is heel belangrijk dat je in je primaire groep, dus de groep de mensen om je heen, dat je daar erover praat en probeert elkaar diep in de ogen te kijken. kijken van gaat het goed met jou? Daar begint het een plek geven. Ik vind het een vreselijk woord, maar het is wel belangrijk. Het een plek geven en het weer goed verder kunnen met je leven door gewoon de dingen bij de naam te noemen en ze gewoon te aanvaarden zoals ze zijn. Wij bij de Nederlandse krijgsmacht hebben door schade en schande geleerd dat we dat moeten doen. Maar als ik terug.
Dat is wel veranderd in de loop der jaren. Absoluut. Die aandacht voor het psychische effect.
Ja, ik heb hem hier bij me. En de luisteraars kunnen hem niet zien. Maar ik heb het dunste boek in mijn boekenkast. Dat zijn foto's over de Eerste Wereldoorlog. En waarom heb ik dat boekje nou bewaard? Omdat op de voorpagina staat een soldaat. Met de meest levensloze, uitdrukkingsloze ogen die ik ooit heb gezien. En daarom heb ik die bewaard om me er blijven aan te herinneren dat dit soort dingen gebeuren in conflicten. Toen noemde men dat shell shock. Mensen waren gewoon emotioneel dood, als het ware. Toen begon men begrip te krijgen in de Eerste Wereldoorlog van wat betekent dit? Maar als we door de tijd heen gaan, mijn eigen schoonvader ging bijna 4 jaar naar Nederlands-Indië. Heeft daar van alles meegemaakt. En hij kwam terug in de haven van Rotterdam. Hij kreeg een lunchpakket en een sinaasappel. Daar was hij nog steeds boos over. En het beste jongen.
En hij moest eigen treinkaart waarschijnlijk ook betalen naar huis.
Daar heeft hij eigenlijk nooit iets over gezegd. Maar dat zou nog goed kunnen. Ja? En dat was dan de zorg, de nazorg.
Ja.
Als ik kijk naar mijn Libanon-tijd, in alle eerlijkheid.
Het is jaren 80, hè?
Ja, de jaren 80. We deden het niet anders. Ook mijn jongens kwamen terug naar Nederland. Oké, we kregen een medaille. En daarna succes met het been. En de nazorg was er eigenlijk niet en zeker niet voldoende. We wisten niet beter. Misschien hadden we beter moeten weten. Maar door de tijd heen hebben we wel geleerd dat ook als de mensen terugkomen, dat je dan dingen moet doen. Met Nederlandse militairen die terugkomen van de missie, gaan we bijvoorbeeld ergens in een land, liefst niet in Nederland, gaan we in een hotel en dan kunnen ze allemaal nog eens een keer alles met elkaar delen. Dan hebben we ook mensen zoals sociologen en psychologen erbij. En dan kijken we, zijn er al mensen die we kunnen zien die het er gewoon moeilijk mee hebben. Daarbij kunnen ze dan ook voor het eerst weer een biertje drinken, want dat hebben ze 6 maanden niet gedaan. En dat, ja, ze denken dat ze er nog 20 op kunnen, maar dat valt dan toch een beetje tegen. En dat biertje helpt misschien ook wel om een beetje losser te worden om je verhalen kwijt te kunnen.
Maar nu, jij refereert aan Libanon.
Ja.
Daar ben jij zelf beschoten geweest. Wat heeft dat met jou gedaan?
Ja, dat was een bijzondere situatie waarin uiteindelijk soldaten van mij gegijzeld waren. En ik heb geprobeerd om ze vrij te krijgen. En die slechterikken die ik echt in mijn hoofd klootzakken noem, die vonden het niet zo leuk dat ik gewapend kwam. Dus die hebben toen echt op mij geschoten. Maar ik was toen 27 jaar. Ik was volledig gefocust op het vrijkrijgen van mijn soldaten en ze veilig te krijgen. Dus ik heb dat zelf niet als groot indringend of ik was gewoon met andere dingen bezig.
Geen last van gekregen.
Nee, dus ik heb ze vrijgekregen en na die actie, toen ik mijn rapporten had gedaan aan mijn bazen, toen kwam ik op mijn commandopost en toen heb ik echt tegen mijn mensen gezegd van hey, laat mij maar even. En toen ben ik op bed gaan liggen en ja, ik was kapot. De accu was volledig leeg. En ik heb het wel vaker tegen mensen gezegd. Ik kon mijn armen niet meer optillen. Ik was gewoon. Er was geen energie. En terwijl ik daar lag, die hele film voorbij liet komen, wist ik ook dat als er nu weer een beschieting zou zijn of een gijzeling, dat ik als een spring weer van mijn bed zou komen en nog dieper in mijn accu zou grijpen. Maar ik zou er weer zijn, 100%. Dus uiteindelijk, ja, ook omdat misschien wel wat ik gedaan heb succesvol was en ik mijn soldaten vrij en veilig kreeg, heeft dat bij mij nooit zo'n grote impact gehad. Maar ik besef mij, en Mart zit hier tegenover me ook al te kijken, wij beseffen ons heel goed, wij kunnen geen mensen selecteren op PTSS-bestendigheid. Wel op stressbestendigheid, maar niet op
PTSS-bestendigheid. Kun je daarop trainen?
Je moet eerst weten wat de oorzaak is. En het is heel moeilijk te achterhalen wat de oorzaak is. Er zijn heel veel onderzoeken die kijken, is het nou een psychologisch iets? Iets wat je overkomt, wat je niet kunt verwerken? Heeft het met je karakter te maken? Of is het soms een fysiologisch iets? Het is een hele onderzoek om te kijken wat nou druk, blast wounds voor invloed hebben op jouw hersensysteem. En misschien leidt dat tot posttraumatisch stress. Als je dat niet weet, is het heel moeilijk om van tevoren te kijken, hoe ga ik daarmee om? En Het is ook niet zo dat mensen die veel onder vuur liggen meer PTSS hebben, posttraumatisch stress, dan mensen die niet onder vuur hebben gelegen. Het is heel divers. Om een heel simpel voorbeeld te noemen. Er is een sergeant-majoor van de luchtmacht die sleutelde aan helikopters op Kandahar Airfield Base, waar ik zat. Die heeft daar 2 maanden gezeten. En elke dag kwamen al 1 of 2 raketten op de base neer. Elke raket was voor haar een stap dichter bij de dood. Zo zei ze het letterlijk. Hè? De volgende is voor mij. En ze dacht, ik kom niet meer thuis. Zij heeft daar posttraumatische stress aan overhouden. Ik heb 1 jaar op Kandahar gezeten. Ik vond de eerste eng. En ik was daarna zo moe dat ik het gewoon strontvervelend vind als er weer zo'n raket kwam. Want dan moest je op de grond gaan liggen. 60 seconden wachten. Dan stond je op, afstoffen en dan ging je verder. Waarom? Ik had helemaal geen energie meer om daar druk over te maken. Ik was zo bezig met alles wat ik moest doen, dat ik daar niet eens bang voor kon zijn. Dus je ziet dezelfde situatie heel anders dat verwerken. Je kunt er geen pijl op trekken. En er komt nog een keer bij dat PTSS is ook een soort sluipmoordenaar. Je kunt na 1 jaar krijgen. Je kunt ook na 20 jaar krijgen. Dus het is heel moeten zeggen, ben je er nou gevoelig voor of niet. En dat maakt ook zo ongrijpbaar. Dus eigenlijk een monster met 8 koppen.
Ja, even dat helder is. 1 jaar of 20 jaar. Er zijn dus mensen die hebben in de Nederlandse krijgsmacht, die hebben 5 of 10 missies gedaan en nergens last van. Er zijn er ook die bij hun eerste uitzending al PTSS hebben gekregen. Terwijl ze in de ogen van anderen misschien nog niet eens zulke heftige dingen hebben meegemaakt. Maar daar gaat het niet om. En je bent ook niet beter of slechter dan anderen. Je hebt gewoon pech, hè, dat het bij jou zo werkt. En die 1 jaar, dat kan dus betekenen dat ook je komt hartstikke gezond terug. Er is niks aan de hand. Maar door een trigger ergens, ja, gaat het toch fout en ontwikkel je PTSS. En dat kan ook inderdaad, zoals Mart zegt, pas na 20 jaar zijn. Ja, dus je bent er nooit zeker van of je er vrij van bent. En het trieste is, als je PTSS hebt, vaak zie je toch dat mensen het wegstoppen.
Ja. En een aantal dingen weten we wel. Als je het eerder constateert, kun je het eerder behandelen. En in dienst gaat het nog wel, alhoewel het heel moeilijk is, want vaak is abnormaal gedrag, doe je vaak thuis als eerste. Hè? Dus schelden op het voetbalveld, veel drank, maar in dienst dan gedraag je goed. Maar uiteindelijk kom je daar wel achter. Maar je bent 10 jaar veteraan geweest, je bent uit dienst en je gaat naar een dokter en je komt met klachten. En de dokter zegt, ja, je bent overspannen. Hè? Kan een burgerarts wel zien wat PTSS is? Het is best wel moeilijk om te onderkennen dat het ook zo is. Nou, daarvoor heb je ook een netwerk. Dat noemen we dan de nulde lijn zorg. Met gewoon jouw buddies die je hebt, die jou kennen. En dat zijn vaak de mensen die tegen jou zeggen, er klopt dus niet bij je. Ja. Je moet even bellen, want er is iets fout met je.
We hebben ook informatie gemaakt voor huisartsen. Ik ben als commandant der strijdkrachten naar een grote beurs voor huisartsen en medici geweest om daar gewoon aandacht voor dit fenomeen mee te vragen. Want los van de primaire cirkel, de partners en dergelijke, maar kunnen ook huisartsen heel goed signalerend zijn voor mensen die PTSS hebben of waarvan het lijkt dat ze PTSS hebben. Maar ja, we hebben het hier wel over de Nederlandse setting.
Daar kwam ik. Dit is Nederland.
En als we naar de oorlog in Oekraïne kijken, ja, dan is het van heel andere orde. En iedereen kijkt naar de Oekraïners. Maar als ik nou even naar de Russen mag kijken, ja, dan constateren we dat allerlei dingen die jou kunnen helpen om in ieder geval zoveel mogelijk met stress om te gaan en misschien ook nog wel een beetje preventief voor PTSS kunnen zijn, dan heb je het over kameraadschap, goed leiderschap, goede spullen, goed hoog moreel. Ja, ik zie dat bij de Russische eenheden in aanmerkelijk mindere mate dan aan de Oekraïnse kant. En dan, als je dan overleeft,
al die zorg die we nu besproken hebben, die zo ontzettend belangrijk is, die aan het begin van een traumatische gebeurtenis zo belangrijk is, die zien we niet bij de Russen.
Nee, en als je dan naar de opleidingen van de Russen kijkt, want wij proberen in onze krijgsmacht nog mensen in ieder geval in omstandigheden te brengen, zodat je leert om te gaan met je angsten en dergelijke. Dus de opleiding bij de Russen is ook compleet anders dan bij ons. En nou kom je terug van het front, je hebt het overleefd, je bent bij wijze van spreken niet eens gewond, je hebt wel dingen meegemaakt. En dan kom je in een samenleving die eigenlijk voortdurend wegkijkt. Ja, we geloven de propaganda. Als ik maar met mijn leventje door kan gaan, dan is het goed. En dan kom jij en dan wil jij jouw verhaal kwijt. Die mensen zijn totaal niet geïnteresseerd in jouw verhaal. En een van de dingen die heel erg helpt is erkenning en waardering voor wat je gedaan hebt. En dat vrees ik, dat natuurlijk de jongens die krijgen allemaal medailles en dergelijke. Maar in hun omgeving wil niemand, denk ik, met hun echt er iets mee doen. En dan krijg je misschien wel hetzelfde als we hebben meegemaakt bij de Vietnam-veteranen in Amerika. Ja, want die dachten ook voor hun land en voor democratie en dergelijke te vechten. En toen kwamen ze thuis en werden ze gewoon uitgescholden. Ja? Amerikaanse militairen uit de Vietnamtijd, die begroeten elkaar vaak met de term welcome home. Want dat hebben ze zo gemist toen ze terugkwamen. En ik vrees dat een heleboel van deze Russische militairen tegen onbegrip thuis aanlopen, wat alleen maar de kans op een PTSS-achtige klacht zal vergroten.
En als we nog even teruggaan naar dat Oekraïnse ziekenhuis waar we mee begonnen. Er zijn straks ontzettend veel gewonde, getraumatiseerde Oekraïnse soldaten in een land dat in puin ligt. De oorlog zal natuurlijk een keer eindigen. Hoe moet dat verder?
Wat enorm helpt is dat ze lotgenoten opzoeken en zien, ik ben niet de enige. We hebben in Den Haag afgelopen jaar de Invictus Games georganiseerd voor 500 gewonde militairen, fysiek en mentaal gewond. Meest indrukwekkende daar is hoe je ziet hoe belangrijk voor de geestelijke gezondheid het delen van jouw dingen met elkaar is. En Prins Harry heeft ooit dat idee gehad. Die werd gespot in Afghanistan. Toen moest hij daar weg. Dus hij vloog in een vliegtuig terug met 2 gesneuvelde Canadese soldaten of Deense soldaten en 7 zwaargewonde Britse soldaten. Toen heeft hij bij gezegd, wat kan ik daaraan doen? Heeft gezien dat Amerikanen dat met sportwedstrijden deden. Heeft hij eigenlijk opgepikt. En je ziet dat het helemaal niet om de sport gaat. Maar het idee is dat je je kwetsbaarheden laat zien en je niet voor hoeft te schamen. Dus dat is wel een cultuur die we in de krijgsmacht wel moeten hebben. Dat Prins Harry op zo'n podium staat en zegt, it's okay not to be okay. Dat je durft toe te geven dat je niet lekker in je vel zit. En vaak hoor ik beelden van militaire macho's en zo. Als je goed kijkt naar zo'n krijgsman, is dat helemaal niet zo. Want iedereen die jij kent, dat is ook kameraadschap, kent jouw kwetsbaarheden. Die weet wanneer heb jij lopen janken. Die weet wanneer jij je zwakke momenten hebt. Dus je hebt alles laten zien wat je hebt. Je goede kanten en je minder goede kanten met de collega's om je heen. En dat blijft ook altijd zo. En dat is cruciaal om PTSS te kunnen verwerken.
Ja, voordat we verder gaan, wil ik dat ene woord wat Mart noemde wel even uittellen. Dat is macho. Een heleboel mensen van buiten kijken naar de krijgsmacht als een masculien macho bolwerk. Ik wilde als commandant helemaal geen macho's hebben. Want die nemen veel te grote risico's voor zichzelf en voor de anderen. Dus en dat, daar moeten de maten elkaar ook op aanspreken als je zulk gedrag vertoont. Dus dat willen we al helemaal niet. Maar ja, wij praten hier nu even over de Oekraïnse kant. En we kijken naar de Oekraïnse soldaten. Maar ik hoop dat iedereen zich realiseert dat een groot deel van de Oekraïnse bevolking dit allemaal ondergaat, ermee moet leren omgaan. En wat je dus dadelijk zult zien is dat, stel dat er iets van een wapenstilstand of zo komt, dan gaan we denken aan het opbouwen van Oekraïne. En dan kun je misschien wel een vergelijking trekken met het eind van de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland. Wij zitten hier in Nijmegen. Nou, in Nijmegen is er een gevleugelde kreet. Dat is niet neulen.
Niet neulen.
Ja, daar bedoelen we mee. Niet zeuren, maar aanpakken. Een beetje mat.
Beetje Achterhoeks, hè?
Een beetje. Ja, maar ook een beetje Rotterdams. Misschien wel, hè, om de Feyenoord-fan hier tegenover.
Ik moest ook een beetje aan Feyenoord denken, ja.
Niet lullen, maar poetsen.
Kangeloer.
Ja. Kangeloer.
Dus dat was de kreet eigenlijk in heel Nederland. Of niet de mindset in heel Nederland. Ja? We hebben geen tijd voor jouw problemen en jouw ellende die je meeneemt uit dat conflict. We gaan het land weer opbouwen. Vooruitkijken. En dat gaat in Oekraïne ook gebeuren. Ik hoop wel dat de Oekraïners dan zo wijs zijn om toch de ogen open te houden voor die mensen in de bevolking en die militairen of ex-militairen die, ja, grotere klachten hebben dan regulier, als ik maar even zo mag zeggen. En dat ze dan toch in ieder geval goed kijken naar hoe kunnen we iemand helpen met PTSS-achtige klachten. Want daar help je die individu mee, maar ook dat hele gezin achter dat individu.
Wij hebben nu voorzichtig de blik heel ver vooruit geworpen, namelijk naar de wederopbouw van Oekraïne. Zover is het nog niet. Volgende week zitten wij hier weer aan tafel. Wat verwachten jullie voor de komende 7 dagen?
Ja, het is heel moeilijk te zeggen, want we weten gewoon niet wat in Bachmoed gaat gebeuren. En mijn vermoeden is dat er een grens ligt aan de Oekraïnse verdediging van Bachmoed. Als ze dreigen te worden omsingeld, en het kan een week duren, kan 2 weken duren, dan gaan ze ermee stoppen. En militair gezien stelt dat niet zoveel voor. Symbolisch natuurlijk wel. Maar ik denk dat we over 3 maanden of uur niet eens meer praten over Bachmoed. Dan zitten we in een hele andere fase van deze oorlog.
En hier en daar las ik wel, er zouden signalen zijn van een tactische terugtrekking. Maar heel duidelijk nog niet, hè?
Kijk, als je op de kaart kijkt en die kunnen we niet zien, dan zie je dat de terugtochtroutes zijn er twee die Oekraïne heeft, worden eigenlijk aan beide kanten beschermd door rivieren. Die bruggen zijn opgeblazen. Wat de Russen wel kunnen doen, is met hun kanonnen op die wegen schieten. Dus je kunt niet zomaar veilig in en uit, maar fysiek daar overheen gaan. Daar hebben we vorige keer over gehad, rivierovergang. Daar word je maar zeer beperkt vrolijk van als militair als je dat moet doen. Dus dat zal niet 1, 2, 3 zal dat gebeuren. Maar nu is de focus op Bachmoed. Maar Bachmoed is niet beslissend voor deze oorlog. Wat gaat beslissend worden voor deze fase is, zijn de Russen überhaupt nog in staat om offensief op te treden? Want wat ze naar Bachmoed sturen, kunnen ze ergens anders niet gebruiken. En hoe gaat Oekraïne daarop reageren met die middelen die ze van ons krijgen? Dat is echt de rode draad.
Ja, en we zien echt, wat is nu succes?
Ja.
Want het is heel raar natuurlijk dat de Oekraïners, die soms een klein eindje achteruit moeten, maar echt vinden dat ze daar succes hebben. Ja? Want ze slijten de Russen gigantisch. En die Russen die voortgang boeken in het terrein, ook al is het maar van loopgraaf naar loopgraaf of van huis naar huis, die krijgen iedere keer een klap op hun kop. Terwijl ze voortgang boeken, kunnen ze nog steeds niet zeggen dat ze succes hebben. Dus dit doet ook iets met het moreel van die troepen. En dan zie ik dat het steeds moeilijker wordt voor de Russen. Ja, en als je dan praat over PTSS-gevolgen, dan denk ik dat de Russen daar ook zeer veel mee te maken krijgen.
We praten volgende week verder. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Umm en Marts de Kuif. Wil je hen iets vragen? Stuur ons dan een mailtje. Dat kan op veldheren@kortimedia.nl. Kortie met een C, C-O-R-T-I. En vind ons ook op Twitter op @veldheren. Daar delen we alle updates die te maken hebben met de podcast. En daar kun je ons dus ook vragen stellen. De podcast vind je op Apple Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Laat vooral een recensie voor ons achter. Dan kunnen nieuwe luisteraars deze podcast ook weer vinden. Wij zijn er elke donderdag. Volgende week zijn we ietsje later, einde van de middag. Graag tot volgende week.